Als ik in mei de barbecue weer voor het eerst aansteek, dan moet ik er niet aan denken. Minder vlees en minder zuivel en meer plantaardig eten. Maar is dat ook in één zin waar de eiwittransitie op neerkomt? En mensen, wat is daar al veel over gezegd en over geschreven, die eiwittransitie? Wat zijn er enorme ambities? Met z'n allen aan de bak om de planeet te redden met een hervormd voedselsysteem. Er is veel werk aan de winkel, maar de vlees- en zuivelsector tegelijkertijd die blijven wereldwijd onverminderd groot. En sterker nog, ze groeien nog harder dan de groeiende wereldbevolking. Want er gaan steeds meer mensen vlees en zuivel consumeren. Gelukkig hebben we aan tafel vandaag Justin Sarioen, die ons in deze podcast hopelijk de verlossende antwoorden gaat brengen over hoe de voedselindustrie nu verder moet. Justin, hartelijk welkom. Wij zijn erg benieuwd naar wie jij bent en waarom jij ons gaat vertellen hoe wij die transitie als voedselsector wel kunnen gaan maken.
Ja, dankjewel. Wat een introductie.
Zeg. Ja, die is ronkend, hè?
Die is heel. Ja. Zeker.
Want wie ben jij? Kun jij je voorstellen aan de luisteraars?
Ja, zeker. Mijn naam is Justin Sarioen. En ik ben consultant voedseltransitie bij Schuttelaar & Partners. We zijn een communicatieadviesbureau en we zitten nu in Den Haag. We helpen eigenlijk alle voedselpartijen in heel de keten.
Ja.
En een achtergrond in milieuwetenschappen, Wageningen Universiteit.
Ja, en is dat ook, zeg maar, jouw achtergrond als milieuwetenschapper ook de oorzaak geweest dat je nu helemaal in die eiwittransitie zit? Wat maakt jou tot een expert nu? Hoe is dat gegaan?
Ja, een goede vraag. Nou, vanuit de studie inderdaad veel over geleerd, veel aandacht aan besteed. En eigenlijk met het werk kijkende naar van, joh, hoe maak je nou die vertaalslag? Hoe met communicatie, met storytelling, om te kijken hoe je die consument, eindconsument ook daadwerkelijk meeneemt in die eiwittransitie.
Ja, precies. Ja, want als we nu kijken naar de eiwittransitie, kijken bij VMT, schrijven we daar natuurlijk heel veel over. Er zijn ontzettend veel artikelen de afgelopen jaren verschenen over vleesvervangers met name. Hè, want dat is vaak waar je aan denkt natuurlijk, als het over de eiwittransitie gaat. We hadden het er net al even over. Ik heb zelf ook een tijdje geprobeerd om geen vlees te eten. Nou, ik zou je zeggen, dat was echt een heel zware bevalling. Want je probeert echt alles wat er in het schap ligt aan vleesvervangers. En ja, ik moet zeggen, we zijn er nog niet. Er is echt nog wel veel werk aan de winkel, weer lekker kunnen eten. Persoonlijk ben ik er dus ook weer van afgestapt. En zei ik al van die barbecue, ik vind het echt een dingetje. Ja. Maar goed, dat is persoonlijk. Hoe zit dat bij jou?
Ja, ik eet nu, kijk eens, zo'n 6 jaar geen vlees meer. Dus dat is een behoorlijke tijd. En het grappige is ook, als je kijkt naar de consumenten, dan komen we met rationele argumenten. En we moeten alles leren en educatie is zeker belangrijk. Maar het eind van de dag zijn we gewoon gewoontedieren.
Ja.
Dus dat is die gewenning die je zegt. In het begin was het ook lastig, want dan moet je echt het vleeschap vermijden, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar nu, ja, ik loop er niet eens meer langs.
Ja.
Ik kom niet eens meer in gedachten om het te bestellen, om ermee te bereiden, koken. Het is natuurlijk een enorme transitie ook persoonlijk om vegetarische opties, keuzes, recepten te leren.
Ja, jij bent 26, vertelde je. Dus je hebt 20 jaar wel vlees gegeten en nu dus 6 jaar niet. Nu zeg je, ik denk er niet meer aan. Nee. Diep in je hart stiekem.
Ja, ik kan niet ontkennen dat ik het niet lekker vind.
Okay.
Alleen ik heb wel bepaalde argumenten waarom ik het niet doe.
Ja. En die argumenten, daar gaan we het vandaag ook over hebben. En dat trekken we ook natuurlijk breder naar de consument in zijn geheel. Want als we kijken naar die eiwittransitie en de uitdagingen, wat is dat dan volgens jou? Waar zit die uitdaging?
Ja, ik denk voornamelijk als we het over hebben over de eiwittransitie en de uitdaging, is dat er vaak een schrikreactie ontstaat. Omdat we dan denken, we moeten vegetarisch zijn, we moeten vegan worden. Dat zie je bij consumenten, het wordt angst. Terwijl eigenlijk, als je kijkt naar de definitie van de eiwittransitie, is het natuurlijk die switch en een vermindering, dat omdraaien. En daarom bestaat nog steeds ruimte voor dierlijke eiwitten natuurlijk.
Ja.
Dus dat is denk ik de eerste misvatting, dat er nog steeds wel ruimte voor is.
Dus de eiwittransitie betekent niet, je mag geen vlees meer gaan eten?
Precies.
Oké. Nou, dat gaan we een beetje uitdiepen. Want wat betekent het dan wel?
Goede vraag. Dus in principe, is de verdeling nu zo dat we dus meer dierlijk dan plantaardig gebruiken voor onze eiwitbronnen.
Ja.
Dus 6% dierlijk, 40% plantaardig.
Ja.
Nou, dat hoor je waarschijnlijk heel vaak. En we komen uit van vroeger. Vroeger was het ongeveer 50-50 na de oorlog.
Ja.
Dus
we zijn meer dierlijke eiwitten gaan
eten. We zijn meer dierlijk. Ja. En überhaupt zijn we meer gaan eten.
Ja.
En die switch heeft een genodige gevolg gehad. Denk aan klimaatuitdagingen, landuitdagingen, voedselonzekerheid. Heel veel problemen rondom gezondheid.
Mm-hmm.
Obesitas, diabetes, noem het allemaal op. Dus we willen terug naar een situatie. Aan de ene kant, we zijn in het Haagse, we willen terug naar vroeger, hoe we het hier zouden zeggen. Nou, dat betekent dus dat we dus dat moeten omdraaien. Kijken inderdaad naar de bronnen die we vroeger aten, bijvoorbeeld pulvruchten. Maar ook kijken naar de toekomst. Hey, wat voor nieuwe plantaardige producten kunnen we in de toekomst eigenlijk genereren, zodat we nog steeds de juiste eiwitinname hebben, maar minder impact hebben op het milieu, beter voor onze gezondheid en een betere voedselzekerheid.
Ja, nou laten we dan toch even met die omdat je ze noemt, hè, die producten beginnen die in het schap liggen en die ik dus vorig jaar ook uitgebreid geprobeerd heb.
Zeker.
Allemaal. En waarover de meningen uiteenlopen, want er zitten ook wel echt hele goede tussen, dat moet ik ook zeggen. Wat vind jij ervan dat vega-producten in de supermarktfolders nog altijd mondjesmaat aanwezig zijn? Is dat terecht? En het aantal vleesaanbiedingen, hè, dat lijkt ook maar niet te dalen de afgelopen jaren. Daar hoor je dan ook af en toe wel eens cijfers voorbij van komen van metingen van allerlei organisaties die dat weer bijhouden en zitten te turven in een boekje. Hoe kijk jij daarnaar, naar die verhouding van
dat
aanbod?
Ik vind het heel goed dat onderzoek er is, dat we het nu over hebben. En ik vind het ook wel heel gek, omdat we hebben dus die eiwittransitie in het doel van 40, 60, dus meer plantaardig. En de meeste supermarkten hebben gezegd, joh, we willen meedoen aan dit doel via het CBL. Dan is het natuurlijk, het is geen hogere wiskunde, maar dan is het heel gek als dat niet blijkt uit de reclamefolder.
Ja.
Want een van de grootste problemen die wordt aangekaart bij de switch naar plantaardig en specifiek vleesvervangers is prijs.
Ja.
Mensen zeggen het is te duur, het is te duur, het is te duur. Nou, vooral de afgelopen jaren met inflatie is prijs eigenlijk was altijd al koning, maar nog groter geworden.
En vlees is ook echt duurder geworden.
Ja, maar dan zien we nu ook dat mensen, en onderzoek voor mij was nog een maandje geleden ongeveer, dat op heel veel vlakken vleesvervangers of type vleesvervangers goedkoper zijn dan vleesproducten. Maar dan zien we toch dat het niet alleen prijs is, maar ook prijsperceptie.
Mm-hmm.
En waar zie je prijs? Dat is weer in die aanbiedingsfolders.
Ja.
Dus als je niet aan bloot wordt gesteld, dan leef je nog steeds met de gedachte van misschien wel een jaar, misschien wel jaren geleden, dat vleesvervanger duurder is.
Ja.
Hetzelfde is met smaak. Oh, toen at ik het ooit, dus het is nog steeds zo.
Ja.
En daarin zien we dat, natuurlijk ratio is hartstikke logisch in argumenten, maar we zijn gewoon gewoontedieren, wat we zeggen.
Precies, en dat is dan heel moeilijk om te veranderen. Jij in je werk bent continu bezig met bedrijven die hier iets aan kunnen doen. Hè? Wat voor soort bedrijven werk jij mee? Voedsel?
Ja, zeker met retailbedrijven, voedselproducenten. Maar denk ook aan gemeentes en overheden. Zo hebben we bijvoorbeeld voor het ministerie onderzoek gedaan naar de eiwitstrategieën van andere Europese landen.
Ja.
Dus ook beleidsmatig om te kijken, joh, wat speelt er? Want ook bij de eiwittransitie of vleesvervangers, dat is een ontwikkeling.
Ja.
Maar ook op het gebied van zeewier, op het gebied van kweekvlees, precisiefermentatie. Er zijn zoveel ontwikkelingen die gaande zijn, dat het soms ook lastig is om te bedenken van joh, waar moeten we ons op focussen?
Ja.
En in elk land is dat ook weer anders voor bepaalde redenen.
Ja, en maar als je dan met die bedrijven in gesprek gaat en bijvoorbeeld zoiets hebt, dat gesprek hebt over die vleesvervangers en het aanbod en dat soort dingen.
Ja.
Is er al genoeg urgentie bij die bedrijven om inderdaad die transitie te maken? Kijk, als wij de redactiebox openen bij VMT, dan zien we de ene persbericht naar het andere verschijnen over weer het zoveelste vega en plantaardige product. Zelfs overigens moet ik zeggen vanuit zuivel- en vleesbedrijven. Die hebben het nergens anders meer over. Waardoor wij tegelijkertijd ook wel eens vanuit de industrie horen van joh, schrijven ze wat meer over vlees en zuivel. Want dat bestaat ook nog steeds. Dat groeit ook nog steeds. Maar goed, dat terzijde. Wat is zeg maar de boodschap die jij kan geeft aan die bedrijven in dit soort gesprekken erover?
Ja, het verschilt natuurlijk heel erg waar ze staan. Bij sommige bedrijven, ik zeg maar een producent van een vleesvervangers, dan heb je hele andere gesprekken dan bedrijven die net mee beginnen. En hoe ik het zelf zie, vooral als je het enigszins nog moet verkopen, dus bedrijven die net mee beginnen, dan is een afdeling die dat wil, vaak een sustainability afdeling of zo'n tact. En hoe krijg je dan de rest mee? En hoe ik het zie, is de eiwittransitie, nog steeds moet ik het altijd uitleggen, vooral aan mensen die er niet in zitten wat het is.
Mm-hmm.
Het is helaas niet zo bekend als de energietransitie, maar je kan het ook gebruiken daardoor voor andere transities.
Mm-hmm.
Dus wat ik daarmee bedoel, is er zijn nu heel veel wetten en eigenlijk KPI's op CO2-reductie.
Ja.
Nou, daar is eiwittransitie eigenlijk perfecte oplossing voor.
Ja, daar lijkt nu meer aandacht naar uit te gaan. Hè? Ook omdat de wetgeving in Europa zegt, je moet dus CO2 reduceren in je uitstoot. Ja. Toon maar aan wat je uitstoot en vervolgens moet je dat gaan terugbrengen.
Ja.
Daar hoor ik je nou tussen de regels door zeggen dat daarmee eigenlijk de eiwittransitie wat onder is gesneeuwd in aandacht?
Ja, in mijn optiek wel. Het is natuurlijk vanuit Europa nu, als je ook de bladen leest, alles is CSRD natuurlijk.
Ja, dat is even voor de luisteraars, CSRD, dat is nieuwe wetgeving.
Klopt.
Corporate Sustainability
Reporting Directive, ja.
Ja, dank je.
Zeker, dat is eigenlijk het duurzaamheidsrapportage Europa breed.
Ja.
Een nieuwe manier. En daar wordt ook eigenlijk van verwacht dat voedselbedrijven dus iets gaan doen aan een CO2-emissies.
Ja.
Niet alleen van zichzelf, maar ook binnen de keten.
Mm-hmm.
En daar worden zogenaamde transitieplannen of acties op gesteld. Dus oké, wat ga je zelf doen om daar aanpassingen te maken? Nou ja, een switch, eiwittransitie hoort daarbij.
Ja.
En kan daar gebruikt voor worden. En dan hoeft het niet eens de naam gebruikt te worden van eiwittransitie.
Nee.
Maar in principe de switch naar meer plantaardig, dat helpt je al daarbij.
Heb je daar een voorbeeld van een bedrijf wat dat op die manier zo ook interpreteert? Van nou, we moeten gaan die CSRD gaan voldoen en we gebruiken daar een stukje eiwittransitie bij om aan die doelstellingen te kunnen tippen.
Ja, nou, ik niet bij je. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van bedrijven die dat doen en misschien niet altijd naar buiten dat ze zeggen CSRD, dus ik doe dit. Maar je ziet natuurlijk volop roadmaps worden gemaakt, een stappenplan. In 2030 moeten we bepaalde reductie halen. Dus als bijvoorbeeld een grote fabrikant of producent van snacks.
Mm-hmm.
Die zegt dan, weet je wat, de vegan opties hebben we al. Toch moeten we iets met vlees doen. Wat kunnen we doen? Hybride is een mogelijkheid. Oké, hoe pakken we dat aan? Nou, we gaan gewoon stapsgewijs elk jaar gaan we gewoon het percentage veranderen.
Mm-hmm.
Dus we beginnen met, we hebben nu nog 100% vleesproducten.
Mm-hmm.
Nou, dan doen we 10% plantaardig iets bij.
Ja.
Denk aan bijvoorbeeld soja, in sommige gevallen zelfs zeewier.
Mm-hmm.
En elk jaar meer, meer, meer.
Maar doen ze dat dan in één product of in het productportfolio, dat percentage aanpassen?
Dat hangt af. Sommigen doen het inderdaad in product, andere productportfolio.
Ja.
En dat is ook net de tijd inderdaad, is er ook een goed alternatief? Want je wilt natuurlijk wel hetzelfde kunnen aanbieden aan je klanten.
Ja, het moet net zo lekker zijn.
Nou precies, als jij op een gegeven moment een heel ander product aanbiedt, onder dezelfde naam, dat blijft toch wel lastig.
Nou, dan moet ik ook zeggen, kijk persoonlijk weer, hoe heet dit? Ik vind het nogal wat als je een stukje vlees inruilt voor een vleesvervanger in één keer. Maar als je bijvoorbeeld een product waar vlees in zit en dat vervangt, neem bijvoorbeeld die vega bitterballen die je hebt, die zijn echt super.
Ja.
Dan mis ik het ook niet, weet je
nee,
wel?
Klopt.
Dus als je naar dat soort transitie kijkt, weet je, met het eten van een champignon bitterbal gaat natuurlijk de wereld niet redden, laten we ook eerlijk zijn.
Nee, zeker.
Maar denk je wel dat dat soort transities binnen die bedrijven dus wel echt verschil gaat maken?
Ik denk dat dat een goed begin is, want je gaat de eerste moeten stappen genomen worden, dat is ten eerste. En dan kan je ook kijken wat voor jou werkt. Want wat ik net zei, je noemt al champignon, je noemt restproduct van een ander product, kweekvlees of haver, noem het allemaal op. Je moet ook kijken wat bij jouw product past. En als je de stap niet maakt, krijg je ook niet die feedback van of de leveranciers of aan wie jij het verkoopt of aan de consument.
Ja.
Dat wil je uiteindelijk weten.
Ja, dus je moet echt met je in het water stappen
om
dit te gaan doen. Want waar lopen bedrijven die jij bijvoorbeeld adviseert of helpt tegenaan als ze die stap gaan zetten? Zijn er bottlenecks of dilemma's waar ze dan in de praktijk mee te maken krijgen in die eiwittransitie?
Ja, zeker. Als je puur kijkt nu bij de consumenten dan. Nou, ten eerste is er naast dat het dat eiwittransitie gaande is natuurlijk ook wel veel strijd ertegen.
Mm-hmm.
Natuurlijk het idee van we willen niet betutteld worden.
Ja, merk je dat heel sterk? Dus inderdaad een consument die bijna al in, je hebt natuurlijk allerlei maatschappelijke discussies van er wordt ons weer iets afgepakt.
Ja.
Is dat daarmee te vergelijken?
Nou, nog niet zo erg, maar het is wel lastig met bijvoorbeeld als je het op een bepaalde manier noemt.
Mm-hmm.
Dus als je het bijvoorbeeld vegan of vegetarisch al noemt, kan dat best wel tot frustraties leiden. Ook omdat mensen zich niet identificeren met een vegetariër of een vegan. Als ik de vraag terugstel, is wel grappig aan jou, van joh, hoeveel procent van de volwassen Nederlanders eet geen vlees? Nooit niet.
Dat is een heel klein percentage volgens mij. Dat is echt maar een paar procent.
Ja, ja. Doe ze gok?
Ik heb het laatst ergens gelezen. 4%?
Bijna, net 5%.
Ja.
Eet nooit vlees.
Nee.
Dus als je dat labeltje plakt van vegetarisch, dan spreek je eigenlijk maar 5% aan.
Mm-hmm.
Dat is ongeveer, even veel als het aantal inwoners in Amsterdam.
Ja.
Misschien zijn het ook al Amsterdammers.
Ja. Dat zou best kunnen, ja.
Maar dus dan maak je een product alleen voor de gemiddelde Amsterdammer. Als we blijven in de grap. Nou, dan sluit je heel veel mensen daarbij buiten.
Mm-hmm.
Dus daarbij kan het ook verstandig zijn om niet altijd alles zo duidelijk te maken dat het vegetarisch is of vegan of dat het doel is. Want daarbij kijken, als we kijken naar vlees en je maakt het hybride van, Nou, dat het bewerkt is. Er zijn genoeg vleesproducten die bewerkt zijn. Ja. Die niet per se het labeltje hebben van dit is bewerkt. Of er zit al
iets zit gewoon geen vlees in, maar het is gewoon een lekker product.
Ja,
of er zit maar een klein beetje vlees in. En ja. Ja. Ja, oké. Die snap ik. Dus eigenlijk, als je als bedrijf meer met vega gaat doen, of in ieder geval minder vlees in je producten gaat stoppen, laat ik het zo zeggen, ja. Dan hoef je er niet zo hard over op de trom te roffelen.
Ja, dat kan. Het is echt kijken naar waarvoor je wilt staan. Er zijn bedrijven die volop willen lopen. Dus ja. Ik zeg IKEA bijvoorbeeld, doelstelling echt van 2030 willen we klimaatneutraal zijn. We gaan alle zuivel ingrediënten vervangen met plantaardig.
Ja.
Nou, concreet voorbeeld, die willen voor iets staan, dat past bij een imago.
Ja.
Maar als jij inderdaad, laat zeggen, meer een voedselproducent bent voor de 95% echte, of misschien de 5% diehard vlees eters, dan is het de vraag, wat is voor jou de juiste stap om ook dat te bedienen?
Ik zie er dus ook wel bedrijven mee worstelen. Ik bedoel, of ze echt geworsteld hebben ermee, dat weet ik niet. Maar ik vond het apart. McDonald's had een tijdje geleden de McCroket.
Klopt,
Die hadden ze puur als vega optie neergezet. Ja. Nou, ik hoorde al bij vrienden van mij, wij zijn natuurlijk van oudsher opgevoed met de McCroket en dol op dat product. En daar werd toch wel wat over gemopperd. En in één keer, ik weet niet wat daar achter de scherm is gebeurd, ik heb het ook niet nagevraagd, maar in één keer was die weer terug.
Ja.
Hoe zie jij dat?
Ja, dat is grappig dat je dat aankaart, want persoonlijk geloof ik ook wel in een beetje schoppen. Want natuurlijk eiwittransitie zit er ook al een beetje van, joh, schoppen en kijken wat we kunnen bereiken. Ik vond het heel mooi dat het zelfs bij de mannen van VI dat het werd besproken.
Ja.
En toen dacht ik wel van, nou ja, als we ook vanuit een communicatieperspectief, ja, voor mij zou mijn doel al bereikt zijn.
Ja.
Dat is toch een platform. En
dus dat ze het misschien expres hebben gedaan als een soort van, gaan de mensen over mopperen en als er maar over je gesproken wordt.
Ja, dat vind ik vaak wel sterk, want dat is denk ik niet 5% Amsterdammers die allemaal naar VI kijken, zou het zeggen. Dus dat is een doelgroep die nog niet bereikt is. En ze waren er best wel positief over, kwam naar voren.
Ja.
Ik weet ook niet precies waarom het eigenlijk weg is gehaald. Maar dat zijn wel manieren waarmee je kan spelen inderdaad als voedselbedrijf. En we hebben het er nu weer over. Dus het heeft wel een zekere impact gemaakt.
Ja, ja. En zou je dus dat ook aan meer bedrijven adviseren? Om dat op die manier te doen? Gewoon af en toe is inderdaad de kussens opschudden, om het zo maar te zeggen.
Ja, zeker. Kijk wat er mogelijk is inderdaad. Ja. En hoe de consument er ook op reageert.
Ja, het ligt natuurlijk wel in die zin gevoelig over als het gaat om transparantie. Hè. Kijk, McDonald's was heel transparant. Die zei gewoon van, die zetten wel dat vega-logo erbij of wat dan ook.
Klopt.
Maar je kan niet ineens het vlees uit een product halen en dan daar niks over zeggen. Want dan, of je overtreedt wetgeving.
Zeker.
Ja. Dus je moet wel helder en transparant zijn over wat je verkoopt natuurlijk.
Ja, zeker. Maar
staat dat niet op gespannen voet?
Nou ja, het is ook weer iets wat nooit eerder is gebeurd in de voedselindustrie. Ik neem bijvoorbeeld, ik heb wel eens verhalen gehoord van voor mijn tijd. Dat met pulvruchten of conserven, dat vroeger veel meer zout bevatte. En dan gewoon ook met NAPV, dat productverbetering dus, akkoord. Dat er dus stapsgewijs steeds minder zout of steeds minder suiker in wordt gedaan.
Ja.
Nou, Nutri-Score heeft ook zo'n
effect.
Zo'n effect inderdaad. Een verbeterd receptuur wordt dan gezegd.
Ja.
Nou, dus het is niet, en dat is soms omdat we het over best wel beladen onderwerpen hebben, controversieel. Wat jij zegt, spannen voet, dat mag niet of dat wordt gelogen.
Mm-hmm.
Terwijl als je kijkt naar de voedselindustrie, gebeurt op heel veel andere ingrediënten, eigenlijk nutriënten, wordt het al toegepast.
Ja.
Zo gek is het eigenlijk niet.
Nee. Nou, je had het net over dat hybride. Dan moest ik ook nog even denken. Een aantal jaar geleden heeft Albert Heijn ook al hybride gehakt geprobeerd. En dat verdween later ook weer. Dat was misschien dan nog te vroeg.
Ja.
Maar als ik jouw verhaal zo beluister, is de tijd eigenlijk misschien wel weer opnieuw rijp voor hybride producten, of niet?
Nou, je ziet het wel steeds meer gebeuren inderdaad, toch? En dat is ook de vraag, waar moet het zijn als het in de retail plaatsvindt, dan zijn de mensen echt bewust van.
Ja.
Wellicht is dat niet de beste plek. Lijkt mij niet de beste plek voor nu.
Mm-hmm.
Maar in foodservice, horecagelegenheden. KLM had ook een trial ermee met, voor mij waren het ook bitterballen of gehaktballen.
Ja.
Met zeewier.
Ja.
Ja, dat zijn de plekken om ook nieuwe producten te kopen. En dat zul je zien ook met al die paradepaardjes die de eiwittransitie kent. Dat we echt moeten testen van, waar kunnen dit verkopen en aan welke consumenten? En als we kijken bijvoorbeeld, er zijn heel veel potentie in de horeca.
Ja.
Als je kijkt naar de toekomstige generatie, noemen ze ook wel eens de gemaksgeneratie. Mm. Ja, ze geeft eerst veel meer uit dan de oudere generatie in de horeca. Die willen ontzorgd worden, die willen een verhaal, die willen een belevenis.
Ja.
Nou, met de eiwittransitie zijn er zoveel nieuwe kansen qua voedselervaringen die je niet kent. neem bijvoorbeeld een kweekvlees. Ja, dat moet nog echt van de grond komen. Ja. En we gaan dit jaar pas proeverijen meemaken. Maar ja, als jij dat kan verkopen als pure experience, dat is toch echt een unieke kans van horecagelegenheid.
Dan ben ik benieuwd, hè? Want jij doet persoonlijk ook wel eens wat met storytelling, heb ik begrepen. Noem je kweekvlees. Als je die twee nou aan elkaar legt, wat zou voor jou een geweldige story zijn rond kweekvlees? Wat zou je kunnen creëren daaromheen dat mensen denken, oh wauw, dat vind ik vet, dat vind ik gaaf, dat ga ik proberen.
Nou ja, ik vond een goed voorbeeld, ik weet even niet meer zo snel hoe het bedrijf heet, maar in België hadden ze voor mij met een wat was het? Een zeil of een gen of iets dergelijke van een mammoet. En dan noemen ze de mammoetbal.
Ja.
Dat je echt denkt, dit is science fiction, Star Wars-achtig. Maar ja, ook nu, ja, nog steeds, als ik het zou kunnen kopen, ik zou het wel willen proberen.
Dan zou jij uitgestorven mammoet gaan eten.
Ja, nou, ik weet misschien dat ik daarna wel spijt heb als ik denk van wat eigenlijk de effecten zijn van CO2 gezondheid. Maar dan zie je weer dat we zijn inderdaad gewoontedieren. Ja. We willen een belevenis, we willen een verhaal. Nou, ja. Voor mij zit ik ook officieel in die gemaksgeneratie. Ja. Dus. Ja.
Nou, Justin eet geen vlees, dames en heren. Maar als een uitgestorven dier op het menu staat, dan wil die een uitzondering maken.
Ja, dodo nugget. Nee, maar het geeft aan inderdaad dat we als consument zelfs hier, ik claim duurzaamheid insecten hebben. Maar het verhalen, in essentie, kijken we naar verhalen en belevenissen.
Ja.
Dus zie dat niet als een last en al dat is slecht en een vingertje wijzen. Maar zie dat als een kans van, hey, gebruik die verhalen ook voor die 5%, maar voornamelijk voor die 95%, om dus mensen aan die plantaardige of duurzame varianten van vleessoorten te krijgen.
Maar niet om ze door de strot te duwen?
Nee, dat denk ik niet. En af en toe kan natuurlijk nudging daar gebruiken van de standaard veranderen, want dat mag wel. Maar ik denk dat het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Dus met bepaalde producten kan je heel makkelijk switchen. Ik weet dat ik een tijd geleden sprak ik catering, ESG, dame van een groot vakantiepark. Ja, die zeiden ook van, ja, we hebben gewoon als eerste alle slagroom vervangen met plantaardig.
Ja.
Ja, niemand die er iets van vindt.
Nee.
Nou ja, misschien de mensen die lactose intolerant zijn, die kunnen nu ook mee genieten.
Ja, ja.
Maar dat zijn van die punten dat je denkt, ja, oké. Okay,
ja. Hey, en nudging heb je al een aantal keer genoemd. Wat is dat nou precies? Wat is een... Of een voorbeeldje van?
Ja, zeker. Dus nudging wordt eigenlijk vertaald naar het Nederlands als een duwtje. Duwtje vaak in de goede richting. En dat zorgt ervoor, naast bijvoorbeeld financiële prikkels of informatie, dat mensen een keuze maken of een andere keuze maken. Geïnformeerde keuze. Uh-huh. Dus ik heb heel vaak gezegd gewoontedieren. Maar eigenlijk vaak gebeurt het bij ons, we horen iets, we geloven het. En misschien later denken we eigenlijk, is het waar of is het niet waar?
Ja.
Dus denk maar, elke 10 jaar heb je een soort van voedsel, fabel noem ik het maar. Brood is slecht voor je, hebben we geloofd. Light is de oplossing.
Ja, vet was vroeger slecht.
Precies. Zonder melk kan je niet leven. Ja. Noem het allemaal op. Nou, ook daarbij hebben we horen het, we geloven het. En later onderzoek of media of aandacht denken, oh, is het eigenlijk wel zo?
Ja.
Nou, bij een nudge zorg je ervoor dat je dus even uit je gedrag wordt gehaald. Of even vanuit je gewoonte. En dat je stilstaat soms van, hey, waarom kies ik dit eigenlijk? Of... Mm-hmm. Ik word hier bepaald gestuurd.
Ja.
Nou, vele verschillende nutjes zijn er. Dus puur de standaard veranderen. Bij sommige cateraars bieden ze eigenlijk aan dat de standaard is vegetarisch. En als jij een vleesgerecht wil eten, moet jij het aangeven.
Ja.
Dat lijkt heel erg aan het donorregistratie wat we hebben meegemaakt een paar jaar geleden.
Het omdraaien van het paradigma.
Precies. Dus voorheen was niemand donor tenzij het aangaf.
Ja.
Dus iedereen het tenzij het aangaf.
Ja.
Om niet te zijn. En er zijn veel voorbeelden van. Een voorbeeld die ik... Wat ook wel meer gaat komen waarschijnlijk is de Ecolabel.
Mm-hmm, ja.
Nutri-score kennen we al voor gezondheid.
Ja.
Ecolabel dus voor duurzaamheid en CO2 bijvoorbeeld. Ja. Nou, was onderzoek in Amerika bij een fastfood bedrijf. Dus dat is ook leuk omdat het gewoon heel publiek komt daar.
Ja.
En hadden ze eigenlijk 3 groepen gemaakt met 3 menukaarten. 1 had gewoon een standaard menukaart. Bij de tweede groep had een menukaart waarbij de duurzamere opties hadden noemen we het een label A, groen. Want het is een lichte impact op het klimaat. Mm. Dan kan je denken aan de kipburger, maar ook vooral de vegetarische opties.
Ja.
En de derde groep had juist een label E, extreem rood, bij dit is heel zwaar voor het milieu.
Het vlees bijvoorbeeld.
Ja. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, vraag aan jou. Bij welke groep denk je dat mensen de duurzamere optie kozen?
Ja, ik zou dan toch zeggen voor waar het groen op staat.
Ja, daar kozen ze inderdaad voor een duurzamere optie vaker dan de controlegroep.
Ja.
Maar het bleek bij de laatste groep, dat noemen ze ook een negatief frame, kozen mensen vaker voor een duurzamere optie.
Ah, oké.
En daarbij zie je dat het weer niet het geval is van ga je zo geen vlees eten, maar je informeert mensen.
Ja.
En daarbij kunnen ze zelf ook weer een keuze maken. Of ze staan erbij stil van, hey, wacht eens even, ik kan me eigenlijk niet gerealiseerd dat dit een impact kan hebben.
Dus even voor mijn begrip, je zet de rundvleeshamburger bovenaan met een rood label.
Je zet ze niet per se bovenaan, de volgorde maakt niet uit.
Okay.
Het gaat meer dat er daarnaast een eco-score staat.
Ja.
Die noemen we nu eco-score, maar het kan ook een andere naam hebben. Maar iets in die lijn wat een slechte impact aangeeft.
Ja, ja. Oké. Dus als je zegt van oké, deze hamburger weegt heel zwaar en die andere...
Zeker.
Minder.
Ja, kozen mensen vaker voor de duurzamere optie.
Okay.
En dat zie je steeds meer gebeuren met een Carrefour in Frankrijk die experimenteert met we gaan CO2 vermelden op het kassabonnetje.
Ja.
Want dan krijg je gewoon meer inzicht.
Ja.
Van wow, kijk, nou is in Noorwegen gebeurt het ook, waar ze zagen dat consumenten eigenlijk vaker vleesvangers gingen kopen en linzensoep op een van de gekke redenen.
Ja, precies. Ja, op het kassabonnetje heb je al betaald, maar goed, dan ga je de volgende keer er misschien rekening mee houden. Ja, Justin, we hebben al ontzettend veel besproken over die eiwittransitie. En als we nou teruggaan naar die voedselbedrijven, heb je dan nog tips voor die bedrijven om zeg maar de maatschappij in te gaan, om die discussie te voeren of om die consument op een positieve manier zeg maar bij dat betere product te krijgen?
Ja, zeker. Kijk, als we het hebben over die eiwittransitie, dan is het goed om te weten dat er als het ware verschillende lenzen zijn hoe we naar de transitie kijken.
Lenzen?
Ja, lenzen inderdaad. En dat zal ik even toelichten. Dus je hebt bijvoorbeeld, je kan kijken door de lens van het klimaat.
Mm-hmm.
En dan kijk je simpelweg naar oké, hoeveel CO2-uitstoot is er bij bepaalde eiwitproducten. Rundvlees komt vaak superhoog. Kip komt alweer lager.
Ja.
En de plantaardigen komen vaak ook weer wat lager.
Ja.
Nou, dan is het super logisch om te zeggen van joh, we moeten weg van rundvlees.
Ja.
En we moeten naar kip en het liefst zelfs plantaardig.
Ja, ja.
En ik had toevallig afgelopen zomer bij de masterclass die ik gaf, toen zei iemand van nou, we zijn klaar, we gaan gewoon met z'n allen kip eten.
Kip eten. Nou ja, ik moet zeggen, ik vertelde van ik heb een tijdje geprobeerd om geen vlees te eten, maar nu denk ik wel vaker rundvlees laten liggen. Dan neem ik maar weer kip. Dat is dan kip, maar goed,
Ja, zeker.
Is toch iets van een verandering.
Ja, maar dat is weer een lens. En als je puur daardoor kijkt en je bent als bedrijf, maar ik denk dat er ook wel meer gedaan moet worden op CO2-gebied, maar dat terzijde.
Mm-hmm.
Als je dan weer naar een andere lens kijkt, bijvoorbeeld vanuit dierenwelzijn, dan kan je je argumenteren van, nou maar de manier waarop wij kippen nu verbouwen, dat is eigenlijk niet meer erg houdbaar. Of dat vinden we niet goed.
Mm-hmm.
En bepaalde mensen zeggen, sowieso dieren niet. Nou, dat is weer een andere discussie, maar dat zorgt wel voor frictie en ook onduidelijkheid vanuit welke lens je kijkt naar de eiwittransitie.
Als in, er wordt erg langs elkaar heen gepraat.
Ja, zeker. En ik denk ook als je op de vingers wordt getikt vanuit bijvoorbeeld een NGO die dan meer redeneert vanuit dierenwelzijn, dan kan je, als je dat niet weet dat er verschillende lenses zijn, dan ben je ook niet voorbereid om daarover te communiceren. Dus ik denk goed om te weten van, vanuit klimaat scoren deze producten heel goed.
Mm.
Of is dit een logische stap?
Ja.
Nou, vanuit gezondheid denken we inderdaad dat noten, bijvoorbeeld Nederlanders eten ook te weinig groenten. Misschien kunnen we daar ook wel iets mee.
Mm.
Groenteconsumptie stimuleren. Noten en pulvruchten. Dierenwelzijn hadden we.
Ja.
En als je dan ook weer kijkt naar wat vooral op Europees niveau wordt gesproken, is ook weer dat stukje voedselzekerheid.
Ja, en ligt dat eens toe, voedselzekerheid? Waarom is dat in relatie tot het eten van wel of geen dierlijke eiwitten van belang?
Ja, nou wat we zien is natuurlijk jarenlang nooit meer honger inderdaad. Dat is een beetje de mantra vanuit Nederland.
Ja.
Nou, dat kennen we eigenlijk ook niet meer. Het is zelfs zoveel dat we zelf te dik zijn eigenlijk, over het algemeen.
Maar wij niet.
Nou, wij niet gelukkig inderdaad. Maar dat is wel de realiteit. En wat je ziet, dat komt natuurlijk dat heel veel dierlijke eiwitten leunen op inputs van buiten Europa.
Ja.
Nou, de coronacrisis, de situatie in Rusland hebben laten zien van nou, blijkbaar zijn we niet zo zelfvoorzienend als ze wellicht dachten.
Nee, precies. Want het blijkt ineens heel afhankelijk te zijn van bepaalde grondstoffen die van
verre landen
moesten komen. En nu is er een soort realisatie ontstaan van hey, moeten we niet zorgen dat we wat meer bij verschillende grondstoffen en zaken ons schaapjes op het droog hebben.
Zeker. En dat kan natuurlijk soja zijn in Europa. Hebben we nog bepaalde pulvruchten of vlinderbloemige gewassen die we eigenlijk zijn vergeten? Kunnen we daar niet iets mee die we vroeger aten?
Mm.
Kunnen we dat niet geven aan onze aan ons vee eigenlijk als voer?
Ja.
Zijn er daar weer reststromen die we kunnen gebruiken? Heb je het allemaal dichter bij huis? En het idee daarbij is dat je het ook veel beter in de hand hebt, mocht er zulke situaties voorkomen. Een pandemie, een oorlog, hopen natuurlijk niet, maar ben je veel beter voorbereid. Je kan de standaarden ook veel hoger houden. Dus wat gebeurt er met die gewassen? Wat gebeurt er met de mensen in de keten? Dus dat zorgt ook wel allemaal bij. En dat zorgt voor goede argumenten om te kijken naar plantaardige producten daarvoor.
Ja, maar is dat inderdaad ook al zo sterk nu dat je denkt van ik ga bedrijven ook echt adviseren om nu al dichtbij te sourcen en te werken met alternatieven die hier verbouwd kunnen worden? Er wordt natuurlijk overal ook met nieuwe gewassen of hernieuwde, opnieuw geïntroduceerde gewassen geëxperimenteerd in Nederland. Wordt ook veel in Wageningen naar gekeken.
Zeker.
Alleen, dan komt gelijk natuurlijk weer de discussie. Ja, Nederland is klein, of het past hier niet, of het klimaat is hier niet geschikt. Of ja. Noem het allemaal. Ja, je kent alle bezwaren. Maar wat zou je dan toch aan een bedrijf willen zeggen van ja, in die zoektocht?
Nou, ook daarbij kijk ook vooral naar de kans. Kijk, ik denk, we hoeven niet alleen naar de Nederlandse grens te kijken. We zijn ook veel te klein. Maar Europa is al veel groter in dat opzicht. Kijken wat waar verbouwd kan worden. En ook daarbij kan je weer een verhaal vertellen. Mm. Als je het hebt over een vleesvervanger, waarom kan niet de Nederlandse vleesvervanger burger zijn met bepaalde ingrediënten van de Nederlandse bodem bijvoorbeeld? Ja. En ja. Wellicht kunnen we daar meer prijs aan geven voor de boeren. En dan kom je ook weer op een andere discussie. En eigenlijk komt dat weer terug op het punt dat de eiwittransitie, er wordt veel over geschreven, leeft naar mijn idee iets minder dan andere dossiers, omdat die gewoon wat groter zijn.
Ja.
Maar als we het hebben over stikstof, nou dan kunnen peulvruchten kunnen een bijdrage aan spelen. Ik zeg niet per se dat is de oplossing.
Nee.
Maar kan er een rol in spelen. Als we het hebben over CO2. Oh, ja. We kunnen naar plantaardig, heeft ook weer een rol.
Ja.
Het hele idee van een verdienmodel van een boer. Als we kijken naar, en dat is nog wel heel erg toekomstmuziek, maar kijken wat kweekvlees kan betekenen, precisiefermentatie. Kijken wat zorgt dat voor een nieuwe manier van boeren?
Ja. Kan ik dan concluderen dat je eigenlijk vindt dat die discussie nu over bijvoorbeeld stikstof, maar ook over die hele eiwittransitie vaak te eenzijdig gevoerd wordt? Er zijn veel meer oplossingen die misschien niet voor de hand lijken te liggen, maar veel meer oplossingen mogelijk dan wij ons eigenlijk voor kunnen stellen als voedselindustrie.
Ja, zeker. Ja. Dat zie ik zeker voor me.
Ja.
En dat verhaal kunnen we mooier gaan vertellen. En dat zijn wij ook voor om dat te doen. En ook vandaag.
Ja. Hey, en heb je nog een belangrijke tip dan die je zou willen meegeven aan iemand die luistert, die daar misschien op een of andere manier invloed op kan uitoefenen, omdat hij inkoper is van grondstoffen, omdat hij productontwikkelaar is bij de voedselindustrie, omdat hij wat dan ook is, maar dat hij of misschien wel in de politiek zit?
Ja, het is heel verschillend natuurlijk waar je zit, wat je kan doen. Maar ik denk vooral helder hebben. Voor mij helpt heel erg die lens om dat beter te begrijpen.
Ja.
Want als je dan op pad gaat, dat je voor jezelf beter hebt waarom de een beter is dan de ander. Want juist door het geruis van je wilt naar van vlees naar kip gaan, of je wilt naar noten gaan, of een andere vorm kweekvlees, weet wat de voor- en tegen zijn. Zodat je eigenlijk een betere keuze daarin kan maken. Dat is denk ik stap 1.
Ja.
Daar kan je dan uiteindelijk strategie en beleid. En voor een voedselbedrijf zal dat praktischer zijn.
Ja.
Dan een overheid die meer kaders zal moeten opstellen.
Ja.
En samenwerking moet zoeken.
Welke goede dingen zie jij nu gebeuren al?
Nou, wat ik zelf vind is dat ook in de retail dat er wel meer aandacht aan wordt besteed. Dat vind ik wel een goede ontwikkeling.
Ja.
Er zijn veel onderzoeken gaande. Dus we hadden, voor mij een tijd geleden was het met Wageningen onder andere natuurlijk en de Lidl naast elkaar neerleggen.
Ja.
Met prijs, dat vind ik een goede ontwikkeling. Want het is natuurlijk leuk om te zeggen van ik vind het een sympathiek project. Maar het is goed om te zien wat de data zegt inderdaad. Ja. Wat komt eruit? Dat vind ik een goede ontwikkeling.
Hey, en waar word je somber van?
Waar word ik somber van? Oeh, dat is een lastige vraag. Ik word niet zo snel somber, moet ik zeggen. Dat is misschien één ding.
Ah, je bent nog jong, hè?
Ik ben nog jong.
Vol,
precies, ik heb vol
enthousiasme.
Ja, nee, ik word niet zo snel somber. Kijk, ik was begin dit jaar op de Horecava.
Ja.
En dat is altijd een feest. En ik moet toegeven, ja, er was superveel vlees. Maar waar ik dan naar kijk, is het aantal, de variëteit aan bitterballen, vegetarisch, was bizar.
Ja.
Want ik werd gewoon bijna misselijk van de hoeveelheid ik moest proeven.
Okay.
Maar dan zie ik enorme kansen. Want als jij, het is het 5 of 10 jaar geleden, keek ik in principe had bijna elke tent wel dezelfde bitterballen, om het zo te zeggen. Ik had dan niet het idee dat horeca A of horeca B, dat er verschil in zat. Misschien locatie. Maar nu kan je gewoon kiezen als het ware wat je wil vertellen.
Ja.
Op je menu wil jij een bietenbitterbal, wil jij een champignonbitterbal, wil jij dit, wil je dat.
Ja, het is er allemaal, het is ook nog lekker eetbaar.
Het is lekker eetbaar, het wordt beter, het wordt nog gaver met technologie. Dus daarin ben ik juist positief en kunnen we nog meer belevenissen ervaren en nog meer gavere dingen eten en proeven. Want uiteindelijk, het is belangrijk duurzaamheid, het is ook superbelangrijk gezondheid, maar we eten het en we proeven het. En we delen ervaringen mee dus.
Absoluut.
Dat wordt beter en beter.
En dan kweekvlees heb je een aantal keer genoemd. Ligt dat straks uitgebreid in de schappen? Ga je dan weer vlees eten, kweekvlees?
Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik zou het zeker.
Gewetensvraag.
Dat is een gewetensvraag, hè? Ja, het is nu natuurlijk in een paar landen maar toegestaan. Ik zou het zeker wel willen proberen. Want je moet gewoon weten waar je het over hebt, dat ten eerste. En dat kan ik nu niet, want ik heb het niet geproefd. Maar het zal zeker ook al kijken om het te proeven. Ik denk dat het op korte termijn niet in de supermarkten zal liggen. Nee. Ook manier van bereiden is een beetje eng. Dat is ook weer denken aan de gewoonte.
Ja. Wetgeving is
wetgeving natuurlijk. Maar in de, afhankelijk van hoe het loopt met de beleidsstukken en ook Frankrijk, Italië, dat soort landen zijn aardig weg om nu een beetje te dwarsbomen, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, er is nog een hele grote discussie achter de schermen de komende jaren gaande daarover.
Zeker, maar wellicht naar de andere landen gaan, Singapore, Verenigde Staten, dan kan je het proberen.
Justin, mag ik jou hartelijk danken voor al je inzichten rondom de eiwittransitie en wat er goed gaat en wat er misschien nog beter kan. Nou, we gaan zien hoe het de komende jaren allemaal uit gaat pakken natuurlijk. De voedselbedrijven die zitten in ieder geval niet stil. Zeker. De consument zit ook zeker niet stil. De wetgever zit niet stil. Laten we hopen dat het palet de goede kant op gaat drijven. Dus dank je wel in ieder geval.
Graag gedaan, was leuk.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van VMT2Go. Heb je nou meer interesse in deze onderwerpen, zoals de eiwittransitie, vleesvervangers, productontwikkeling en duurzaamheid? Schroom dan niet en neem gauw een abonnement op vmt.nl voor allemaal diepgaande content over deze onderwerpen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.